Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen, niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort met het zingen van psalm 104. Het is een minder bekende psalm om te zingen, denk ik. Het eerste vers en ook het negende vers. In deze dienst staan we stil bij de ooievaar, of beter gezegd wat de Heere ons door het gedrag van de ooievaar wil leren. Nadat we vers 1 hebben gezongen, zingen we vers 9... En dan gaat het over Gods zorg voor, ook voor de dierenwereld. En dan zingen we ook over de ooievaar. 1 en 9 van psalm 104. Gemeente, we gaan samen luisteren naar de geboden van de Heere God. En ook de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven. En we zingen daarna van Psalm 139, twee versen, het eerste en het laatste. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook het laatste vers, waar we zingen. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, de versen 1 en 14. Horen wij ook deze morgen de geboden van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze geboden samengevat. Hij zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden om een zegen in deze dienst. Laten we bidden. Heren, zo komen wij vanmorgen hier in uw huis als gemeente samen. En u ziet ons ook thuis, verbonden met deze gemeente. Meeluisterend, meezingend, meebiddend. Dank Heren dat u ons dat geeft, dat dat mogelijk is. De middelen van de techniek. Dank Heren dat u het ons geeft om in vrijheid naar de kerk te kunnen gaan. Zo op deze zondag, de laatste dag van de juli maand, zo hard je zomer. Zoveel mensen op vakantie. En Heren, wat kan een mens dat goed doen? Zoveel als er van je gevraagd wordt, dag in dag uit, om dan eventjes ertussenuit te kunnen. En misschien zijn wij ook wel op onze vakantiebestemming. En dat we toch meeluisteren met de diensten in de thuisgemeente. Heren, u weet het allemaal. En wat is het een zegen en een voorrecht om onder uw woord te mogen komen. Uw woord dat levend is en krachtig. Uw woord dat ons de weg wijst naar de zaligheid. En dat hebben we zojuist ook gezongen. En dat is ook de enige weg waarop u ons wil hebben. En daar dringt u elke keer op aan. En dan weet u, Heren, hoe wij mensen in elkaar steken. Zo eigenzinnig. Zo koppig. Zo dat we vaak met onze rug naar u toe staan. En dat we onze eigen zin willen doen. En Heren, dan leven wij in een onrustige tijd. En in een wereld waarin ieder mens roept over rechten die hij heeft. En wat een onrust zo om ons heen, Heren. En dat is eigenlijk heel de geschiedenis door zo. De mens die sinds de zondeval op de troon is geklommen en zelf koning meent te zijn. Maar Heren, het is precies andersom. U bent koning en u verdient alle eer. En dat is ook de toonhoogte van de psalmen die we zingen. En dan worden wij er elke keer weer aan herinnerd. Dat dat ons levensdoel is. Niet onze eer of roem of geluk. Maar uw naam en uw eer en uw lof. En dan roept u ons elke keer tot de orde. Tot uw orde. U roept ons terug. En daarom mag elke zondag, hoe goed het ook is om bemoedigd en getroost te worden, dan mag er toch ook elke zondag iets zijn van een oproep tot bekering. U kent ons leven. U licht het als het ware helemaal door. We zouden niet graag willen dat onze buurman of buurvrouw of achterbuurman of achterbuurvrouw zou lezen op onze rug wat wij zo allemaal denken en doen van tijd tot tijd. Maar goed dat een ander dat niet weet. Wat kun je soms schrikken van je gedachten. Maar u weet het, Heren. We leggen dat vanmorgen voor u neer. En we bidden u of u ons in deze dienst onderwijs wil geven. Of u ons de weg achter u aan wil wijzen. Heren, geef uw Heilige Geest voor al uw dienaren en ook deze dienaar, als wij geroepen worden om uw woord te verkondigen. En dan niet iets van onszelf erbij te doen of af te doen. Hoe gemakkelijk kan dat niet gebeuren, Heren, de scherpe kantjes er wat af. U waarschuwt ons ervoor. Wat een verantwoordelijkheid, Heren, om uw woord uit te dragen. Maar ook wat een verantwoordelijkheid om uw woord te horen. Want dan is het het een of het ander. We nemen uw woord aan. We nemen het ter harte. Het komt binnen. We dragen het mee, ons leven in. En we leven er ook uit. Of we leggen het naast ons neer. Heere, we bidden u, bewaar ons voor dat laatst. En breng ons op de knieën. En breng ons aan uw voeten, Heere Jezus. Want dat geluk dat ieder mens zoekt, dat is toch uiteindelijk alleen ten volle te vinden bij u. En Heere, wat zijn er veel gelukzoekers die het overal proberen te zoeken, behalve bij u. En ook wij kunnen daar zo'n handje van hebben. Maar we bidden het u. Geef dat wij vanmorgen voor het eerst of opnieuw op u, Heere Jezus, en op u de Vader, en op u de Heilige Geest mogen zien. Geef ons zo'n goede dienst, hier en thuis. En verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. Allereerst een paar versen uit Jeremia. En ik weet niet of u dat ook hebt. Er wordt niet zo vaak over Jeremia gepreekt of uit Jeremia. Maar als je dat dan leest, hè, misschien ook wel thuis, aan tafel, of aan de hand van een dagboek, dan schrik je wel eens. Hè, wat er zo allemaal gezegd wordt, waartoe Jeremia oproept, waar die de mensen van zijn tijd op wijst, hoe ver ze van huis zijn. Dat vinden we ook in Jeremia 8. En dan lezen wij de versen 4 tot en met 12. Er staat boven afval van Gods volk, het komende gericht. En dan lezen wij vanaf vers 4. Zeg wijders tot hen. Zo zegt de Heere. Zal men vallen en niet weder opstaan? Zal men afkeren en niet wederkeren? Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoos durende afkering? Zij houden vast aan bedrog. Zij weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord. Zij spreken dat niet recht is. Er is niemand die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende: wat heb ik gedaan? Een ieder keert zich om in zijn loop, gelijk een onbesuisd paard in de strijd. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En een tortelduif en kraanvogel en zwaluw neemt de tijd van hun aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht van de Heere niet. Hoe zegt gij dan: wij zijn wijs en de wet van de Heere is bij ons? Ziet waarlijk te vergeefs werk de valse pen van de schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Ziet, zij hebben wijsheid, zouden zij dan... Ziet, zij hebben des Heere woord verworpen. Wat wijsheid zouden zij dan hebben? Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters, want van de kleinste aan tot de grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid. Van de profeet aan tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het lichtste, zeggende: vrede, vrede. Doch daar is geen vrede. Zijn zij beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste niet en weten niet schaamrood te worden. Daarom zullen zij vallen onder de vallende. Ten tijde van hun bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Heere. Moet je daar niet een beetje van slikken, hè? Als je dat zo hoort uit de mond van Jeremia, wat hij van de Heere moet spreken. We lezen ook enkele versen uit het Nieuwe Testament, Lucas 19. Lucas 19, de versen 41 tot en met 44. Dat gaat over de Heer Jezus die op weg is naar Jeruzalem. De intocht in Jeruzalem staat erboven. En dan als hij van de oostkant de stad nadert vanaf de Olijfbergen. En dan kijk je zo over Jeruzalem heen. Wat dat allemaal losmaakt bij hem. Vers 41. En als hij de Heer Jezus nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, opdat gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u, en zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. Als ik het even in mijn eigen woorden zeg, hè, dan zegt de Heer Jezus dat jullie weten niet hoe laat het is. En dat is eigenlijk ook kort gezegd in onze taal de boodschap van de profeet Jeremia. Jullie weten niet hoe laat het is. De tekst vinden wij in Jeremia 8, daarvan het 7e vers. En er worden allerlei dieren genoemd, maar we beperken ons tot de ooievaar. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En dan slaan we even die andere dieren over. Nemen de tijd van hun aankomst waar, maar mijn volk weet het recht van de Heere niet. Het thema voor deze dienst is: let op de ooievaar. Dus als u nou hier in de omgeving zo'n ooievaar ziet lopen, dan kijk ook even naar de kinderen, hè? Dan moet je maar even denken aan de preek van vanmorgen. Let op de ooievaar. En dan gaat het natuurlijk niet om dat dier, hè? Maar wat de Heere in het gedrag van de dier ons wil leren. Let op de ooievaar. Namens kerkenraad de volgende afkondigingen wat betreft de diensten voor zondag 7 augustus, Deo voor Lente. Om 10 uur gaat dominee A. van Dalen voor uit Lopeker Kapel. En 's avonds om 6:30 dominee J. Lohuis uit Scherpenissen. En dan de collecten. De eerste collecte is voor het onderhoudsfonds. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En ik zei het al, Deo voor Lente, voor alle data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. We gaan samen zingen van Psalm 81, bekende psalm, vooral vanwege dat ene psalmversje, dat de kinderen als ze jong op school leren: opent uw mond, maar dat zingen we niet. We zingen precies de versen eromheen, het 11e. En het 13e en het 15e vers. Daar horen we ook uit de mond van de Heere als het ware die klacht. In vers 11 maakt hij zich bekend. Hè, zoals dat ook voor de wetslezing elke keer klinkt. Ik ben de Heere, uw God. Maar hoe gedraagt het volk zich? Vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gewoon, en het heeft zich andere goon na zijn lust verkoren. En ook het 15e vers, dus 11, 13 en 15 van Psalm 81. Ja, zo af en toe zie je er wel eens eentje lopen en staan. Nee, ik bedoel niet in de voortuin, als er een babytje geboren is, hè, zo'n houten geval. Nee, in het echt. Staan en meestal lopen in een weiland. Hoge, lange poten, wit en zwart verenkleed, rode snavel. Dan lopen ze in zo'n weiland, zoeken naar voedsel. Ik zag het gisteren nog, ergens werd er een greppel uitgespoten met die modders over dat land. Nou, dan kun je er zeker van zijn dat er achter zo'n trekker aan één of meerdere ooievaars het een en ander oppikt. Een kikker, een visje, een insect, ze schijnen ook mollen te eten. Ooievaars. En ik kijk vanmorgen even naar de kinderen. Misschien vinden jullie het wel een beetje gewoon. Soms zie je wel eens bij een huis, een boerderij, zo'n hoog nest waar ze dan op zitten. De Lekdijk. Bij Jaarsveld, boven op de kerk, ook een groot nest. Ik vind het altijd een sierlijke vogel. Ook in Polsbroek en omgeving zie je ze. Een sierlijke vogel, als je ze zo ergens in het weiland ziet staan. En ze vallen goed op met dat witte verenkleed. Statig. En ook in Israël, het land van de Bijbel, waren ze te zien. Dat blijkt wel uit al die opsommingen van die vogels in Deuteronomium en Leviticus. Waar reine vogels en onreine vogels netjes worden benoemd. En dan blijkt dus de ooievaar een onreine vogel te zijn. En ook op meerdere plaatsen komen dat in de Bijbel tegen. Waarin het gedrag van een ooievaar aan Israël en via de Bijbel ook aan ons tot voorbeeld wordt gehouden. In Israël was het geen standvogel, zo noemen we dat. Hè? Een standvogel, dat is een vogel die ergens een heel jaar verblijft, dus ook overwintert. Nee, in Israël was een ooievaar een trekvogel. Zo in september, dan trokken de ooievaars uit het noorden, dus zeg maar uit Oost-Europa, of bij ons vandaan richting het zuiden om te overwinteren. Dan de ooievaars die, zeg maar bij ons in West-Europa, die steken bij Gibraltar, onderaan Spanje, over naar Afrika. En de ooievaars die in het oosten van Europa, die gaan via Israël en Egypte naar Afrika. In grote aantallen, grote groepen, leggen ze dan enorme afstanden af. Duizenden kilometers. Met hun wijde vleugels. Ze maken slim gebruik van de wind die soms draait uit het noorden. Dan hebben ze de wind in de rug. Hebben wij ook graag. Als je ergens fietst of bent dat je zegt de wind in de rug. Dan gaat het makkelijker. Ze maken ook slim gebruik van de opstijgende warme lucht. Daarom gaan ze bij voorkeur over land. Over zee vliegen is gevaarlijk. Maar over land kunnen ze gebruik maken van de warme lucht die opstijgt, thermiek. En zo laten ze zich duwen en dragen op weg naar hun overwinteringsgebieden. Over de ooievaar valt veel moois te vertellen. In het Hebreeuws noemen ze hem Chassida. En dat zal u misschien niks zeggen, maar daar zit een heel belangrijk woord in. Een heel belangrijk Bijbels kernwoord in. Chassida, dan hoor je geset. En dat is het Hebreeuwse woord voor trouw, voor liefde, voor, zoals we dat in onze vertaling vaak lezen, goede tierenheid. En dat is wat we ook vooral horen en zingen over hoe de Heere God is. Dus de Heere God als schepper van hemel en aarde heeft in die ooievaar, in die chassida, geset, gelegd, goede tierenheid, liefde en trouw. En dat mag iets weerspiegelen van wie hij is. En daarom wordt de ooievaar ook wel de vrome. In de goede zin van het woord dan, hè? Misschien dat zwart-wit ook een klein beetje helpt. De vrome. De trouwe. Ik voel me vanmorgen ook een beetje, misschien wel een ooievaar. Maar dat hij zo trouw is en zorgzaam, dat blijkt ook wel uit hoe hij met zijn jongen omgaat. In de schepping, waar ook alles gebroken is, daar kun je soms verdrietige dingen horen hoe een ouder paar met hun jongen omgaat. Vroeger had ik konijnen. Nou, als die gejongd hadden, je had er veel, maar binnen de kortste keren had je er geen een meer. Die ouder beten die jongen door. Nou, dood, dat is toch triest. Maar soms kun je ook hele ontroerende, mooie dingen horen. Hoeveel zorg ouders aan hun jongen besteedt. 4 jongen meestal, 4 eieren. Oms de beurt broeden die vader ooievaar en die moeder ooievaar, zeg maar. Dat doen ze dus samen. Zeg het maar even, hè. Ook als het gaat om de opvoeding in onze gezinnen. Laat vader en moeder dat ook echt samen doen. Dat we dat niet aan elkaar overlaten. Beide, vader en moeder, broeden. En beide zorgen ook voor de jongen. Als moeder ooievaar op pad gaat om iets voor haar jongen op te zoeken, dan blijft vader op het nest. En als vader gaat zoeken, blijft moeder op het. Er is dus altijd iemand thuis om voor de jongen te zorgen. Ik heb het al gezegd, het is ook een onrein dier. Ze trekken in grote groepen. Zou ook voor ons als kerk, hè, kerkelijke gemeente, veel te leren zijn. Ook in een tijd van kerkelijke verdeeldheid, dat ze elkaar tot steun zullen zijn. Nou, er zou nog heel veel over te zeggen zijn. Maar gemeente, waar Jeremia vanmorgen in deze tekst de vinger bij legt, is dat ze op tijd wegtrekken en ook precies na verloop van tijd ook weer op dezelfde plek terugkomen. Ik heb het over de vogeltrek. Dat is niet alleen de ooievaar zo, maar ook die andere kraanvogel, zwaluw worden ze genoemd. Nou, dat houdt Jeremia, de profeet, het volk voor tot onderwijs. Dat die ooievaars en ook die andere dieren precies aanvoelen. Wij zeggen dan instinct, hè, dat heeft ook de Heere God in dat dier gelegd, dat ze precies aanvoelen. Nu moeten we vertrekken. En dat ze ook de route weten. Die westelijke ooievaars dan via Spanje en Gibraltar. En die oostelijke via Israël. Dat ze ook slim gebruik maken van die draaiende wind. En die thermiek, die opstijgende warme lucht. Dat die dieren dat nou hebben, hè. Precies op tijd dat ze weten wanneer ze vertrekken moeten. En dat ze na verloop van tijd, als ze overwinterd hebben, weer terugkeren op dezelfde plek, dat ze dus de weg ook weet. Nou, daar staan we vanmorgen bij stil. En u begrijpt, wetenschappers, die maken daar nog steeds studie van. Hoe kan dat en hoe zit dat dan allemaal precies in elkaar? Geweldig interessant om dat ook allemaal er iets van te lezen. Dat ze de tijd weten en de weg. Kijk, en dan zien we Jeremia staan, in Jeruzalem bijvoorbeeld. En dan zegt hij tegen de mensen van de stad Jeruzalem, voor de mensen van Juda, zelfs de ooievaar in de lucht weet zijn vaste, zijn gezette tijden, nemen de tijd van hun aankomst in acht, Maar mijn volk weet niet het recht van de Heer. En dat komen we veelvuldig tegen in de oudheid, dat uit de schepping er allerlei lessen gehaald worden voor de mens. Ook in de Bijbel komen we dat tegen. En gemeente, het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen is een heel heftig gedeelte. Dat je niet zomaar eventjes voor je plezier, om wat bemoedigd te worden. Ja, zo lezen we toch ook vaak de Bijbel, hè? Om bemoedigd te worden, en dat mag ook. Maar dat is maar één kant van de Bijbel. In de Bijbel zit er ook een kant van wrijving. Van een beetje tegen de haren ingestreken worden. Dat de Heer God je als het ware, zoals een vader en een moeder, hè, een jongen of een meisje wel eens bij de arm pakt en zegt, hoor je me nou? Denk erom dat je het niet doet hoor. Ik waarschuw je. Kijk, die kant zit er in de Bijbel ook aan, hè. En als we dat verwaarlozen, dan brengen we een eenzijdig evangelie. En het is van tijd tot tijd ook nodig dat dat gepreekt wordt. En als dominee wil je ook graag dat eerste brengen, hè, de mensen bemoedigen. Want ja, dan gaan ze je zo aardig vinden. Maar dat tweede is ook nodig. Kijk, en dan kan ik wat leren van Jeremia, hè. Ook Jeremia heeft er ongetwijfeld niet heel veel vreugde in gevonden. Om dit woord te brengen, om de mensen als het ware zo tot de orde te roepen, de les te lezen. Want hij wist, dat gaan ze me niet in dank afnemen. Dan zullen ze me niet op handen dragen. Nee, ze zullen me eerder stenigen. En waarom deed hij het toch? Omdat de eer van God en de naam van God hem zwaarder woog. En gemeente, dat moet vandaag ook voor al Gods dienaren, en als het goed is voor de gemeente ook, dat je zegt, Heere, het is van tijd tot tijd ook goed dat u me door elkaar rammelt. En dat u me de spiegel voorhoudt. En dat, zoals we zongen, ons de weg van de zaligheid doet betreden. En alles wat daarvoor nodig is, Heere, gebruik dat maar. Nou hoor Jeremia, zelfs de ooievaar in de lucht weet zijn gezetten, zijn vaste tijden. Neemt de tijd van hun aankomst in acht, maar mijn volk kent niet het recht van de Heere. Horen we de felle aanklacht? Die ooievaar weet het zelfs. Maar mijn volk niet. En dat zegt de profeet Jeremia tegen de inwoners van Jeruzalem en de mensen van Juda. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er allemaal? Ach, u raadt het al. Het volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem waren van de Heere afgedwaald. Nee, dat zag je niet zo van de buitenkant. Daar in Jeruzalem, in de tempel, draaide alles op volle toeren. De priesters deden wat ze moesten doen. Offeren. Er werd gezongen. Aan de buitenkant zag het er allemaal prachtig uit. En daar kun je genoegen mee nemen. En dan kun je zeggen, nou, daar ben ik zo dankbaar voor. Overal laten ze de Heere en zijn dienst wat verwateren. Maar de Heere kijkt er dwars doorheen. Hij prikt er als het ware doorheen. En daarom waren die woorden van Jeremia zo priemend, om het aan de buitenkant zo prachtig eruit zag. Maar mijn volk niet, die ooievaar wel. Die weet precies hoe laat het is, want wat was er om Israël en om Juda gaande? Nou, u weet, jaren geleden was het noorden, Israël, weggevoerd. Kijk, daar hadden ze in Juda wat hooghartig op gereageerd, hè? Ze hadden tegen elkaar gezegd, nou, dat met het noorden gebeurt, dat is logisch, want ja, die nemen de dingen niet zo serieus, de dienst van God, hè? En dan kan het natuurlijk niet altijd goed blijven gaan, hè? Terecht, begrijpelijk dat dat zo met het Noordelijke Rijk zo gaat. Maar wij, zo waren ze weggevoerd naar Assyrië. En Assyrië had weer plaats moeten maken voor Babel. En toen was Nebukadnezar met zijn legers gekomen. Had zijn beleg gelegd om Jeruzalem heen. Maar koning Zedekia was als een haas koning Nebukadnezar tegemoet gegaan en had al zijn eisen ingewilligd. Had beloofd trouw hem te zullen dienen. En dan nam Nebukadnezar even genoegen mee. En hij ging met zijn leger weer terug naar Babel. Maar niet zonder de belangrijkste jongens. Zeg maar de bovenlaag, Daniël en die vrienden van Daniël. Hè, zeg maar de leidinggevende figuren en de smeden. Dan konden ze geen wapens meer maken die mee te voeren. Daar had hij dus genoegen mee genomen. En ja, iedereen in Jeruzalem zong over vrede en over uitkomst en over verlossing. En wat was het goed afgelopen. Dank aan God. Ja, ondertussen gingen ze gewoon met hun oude leven, hun dubbelhartige leven door. Onzeker, de Heere werd wel gediend. Maar ja, toch ook een beetje jezelf en je eigen plezier. En ja, ook wel afgoden. Daarnaast. Nou, daar kan de Heere natuurlijk niet mee leven. Hè? Ook vandaag kan de Heere er niet mee leven als wij naast hem ook anderen afgoden. Andere dingen. Een plek geven groter dan het behoort in te nemen. En dan stuurt hij Jeremia op weg om ze te waarschuwen. En hij gebruikt van allerlei voorbeelden, maakt hij gebruik en zegt, als je nou gevallen bent, hè, dan blijf je toch niet liggen. Of ja, er moet wat ernstig zijn, hè, dat je wat breekt. Dan heb je zoveel pijn, dat je er natuurlijk niet overheen krabbelt. Hè, maar pas geleden nog een keer gestruikeld. En ik gleed uit en ik viel. En het eerste wat ik deed is om me heen kijken of niemand het gezien had. En binnen de kortste keren stond ik weer overeind. En toen kwam ik binnen. Toen zei mevrouw, wat is je broek vies? Oh, nou, dan val je toch door de mand. Hè? Want je wil liever niet dat een ander dat gezien heeft. Je bent gevallen. Maar als je gevallen bent, wil je dat niet weten. Binnen de kortste keren ga je weer staan. Dat is toch normaal? Zo reageren we toch? En als je verdwaald bent en je komt erachter, ik zit niet goed, dan ga je toch geen meter verder, maar dan draai je toch om. En dan ga je toch weer terug. Want hoe verder je doorgaat, des te verder moet je terug. Zo werken de dingen in het leven toch. Maar jullie, Juda, gaan gewoon door. Jullie zijn net een stel op hol geslagen paarden. Die het oorlogsveld oprennen, draven, de ondergang tegemoet. Dan ben je toch dwaas, zegt Jeremia. Dan ben je toch dwaas. En tegen wie zegt Jeremia dat nou? Wie heeft die vooral op het oog? Het volk? O zeker. Er was bij het volk veel mis. Wij zijn wijze, riepen ze en zongen ze. En het woord, het recht, de wet van de Heere is bij ons. Maar weet u, als een volk van de Heere afdwaalt, dan zit er altijd iets achter. Dan zitten de leiders van dat volk erachter. En daarom hebben we dat ook gelezen. De kerkelijke leiders werden tot de orde geroepen, op hun verantwoordelijkheid gewezen. De leugenpen van de schriftgeleerden. Dat wil zeggen, het woord van God, dat legden ze op hun eigen manier af, uit. De scherpe kantjes er wat af. Of dat ze zeiden, ja, dat staat er nou wel, maar dat moet je toch een beetje zo uitleggen. En het eind van het liedje is, dat in die dreigende situatie die er geweest was, iedereen zong en riep, vrede, vrede. Maar zegt de profeet, er is helemaal geen vrede. Want die Nebukadnezar, hè, die weggetrokken is, die is binnen de kortste keer weer terug. En als het gaat om vrede, is er zeker geen vrede met God. Dus wat vrede? Er is helemaal geen vrede. Jullie kunnen nog wat leren van de ooievaar. Die weet precies hoe laat het is. Die weet zijn gezette, zijn vaste tijden. En daar reageert hij, daar handelt hij ook naar. Daar gaat hij ook zijn hele gedrag, past hij daarop aan. Maar mijn volk weet niet, kent niet. Waren jullie maar zo wijs als de ooievaars? En dan weet ik niet, gemeente, wat u erin hoort. Er is misschien wel een jongen van mij die vanmorgen zegt, ik hoor in die woorden van de Heere die Jeremia tegen het volk moet spreken en de leiders van het volk, daar hoor ik heel veel boosheid in doorklinken. He, zoals je dat bij een vader of een moeder ook wel eens kunt horen. Of bij iemand anders, he, die als het ware jou tot de orde roept en zegt, je weet toch wel beter. Boosheid. Ja, dat klinkt er zeker in door. Maar ik hoor in die woorden van Jeremia ook heel veel verdriet en gekwetstheid van de Heer. Kijk, en dat zullen we wel herkennen, hè, als leidinggevende, hè, zeg maar als vader, als moeder, maar misschien ook wel als docent op school, of als meester of juf, of als werkgever, hè, als baas voor je werknemers, dan kunnen er allerlei situaties zijn dat je denkt, ik maak me een beetje zorgen om hem of haar, hè, als vader of moeder voor je kind, of als baas voor je werknemers, dat je zegt, nou, ik weet het niet hoor. Volgens mij gaat het niet goed. En je neemt die ander nog eens even apart. En je zegt, joh, ik moet even met jou onder vier ogen moet ik even praten. Want ik wil je ergens voor waarschuwen. Want volgens mij klopt dat niet. Ja, die ander die wil er helemaal niet van weten. Die gaat gewoon door. En later blijkt dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. Kijk, en dan zeg je als vader en als moeder, of als baas, of als meester of juffrouw, dan zeg je toch ook niet tegen hem of haar, nou, eigen schuld hoor, ik heb je er nog zo voor gewaarschuwd, eigen schuld, dikke bult. En je staat erbij met een glimlach op je gezicht, zo van, ja, je doet het zelf. Alsof je er leedvermaak in hebt. Nou, de Heere heeft er echt geen leedvermaak in, hoor. Dan zeg je als vader en als moeder, lieve jongen, lieve meid. Nou zit je in de narigheid, maar had maar geluisterd. Had ik maar ongelijk gehad. Maar helaas, waar ik zo bang voor was en waar ik jou voor gewaarschuwd heb, is toch uitgekomen. Nou, zo is het nou bij de Heere ook. Nog veel meer als een vader en een moeder of een goede baas of meester of juffrouw. We zongen het Psalm 81, hè, vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Dat is geen leedvermaak. Maar ik hoor daarin pijn en verdriet. En vers 15 niet anders. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Kijk. Dat moeten wij vanmorgen proeven, hè? Als de Heere ons door de war, door elkaar schudt. Als hij ons bij de bovenarm heen en weer rammelt. Dan doet hij dat om ons wakker te schudden. En dan komt dat uit een goed hart. Omdat hij ons behoud op het oog heeft. En onze eeuwige toekomst. Kijk, en dan is het zo ontroerend dat we in dit gedeelte. Als je denkt, nou is het over en uit. Nou zet de Heere er wel een punt achter. Nou laat hij hen aan hun lot over. Moet u eens even kijken hoe de Heere hen in vers 7 noemt. En dan gaat het over die ooievaar in de lucht aan de hemel, die zijn gezette, zijn vaste tijden heeft, dat hij op reis gaat, winter, richting zijn winter overblijf, verblijf. Maar dan staat er aan het eind, maar mijn volk. Hoor je dat? Dat de Heere dat zegt, mijn volk. Dus Israël, hoe koppig en eigenzinnig en dwaalziek en zondig ze zich ook gedraagt en blijft gedragen. Want ze doet gewoon haar eigen zin. Toch noemt de Heer haar mijn volk. Alsof hij wil zeggen, dat lijntje van mij naar jullie, dat blijft intact. Jullie blijven mijn volk. En ook op een andere manier laat hij merken dat hij ze niet loslaat. Hoe begrijpelijk en terecht het ook zou zijn. Niet alleen als hij hen roept, noemt mijn volk. Maar ook als hij zichzelf noemt Heer. Wat viel het u op? Dat is altijd goed om op te letten hoor. Welke naam van de Heere God er in dit gedeelte, in het Bijbelgedeelte staat vermeld. Nou, we hebben het niet gelezen, vers 3. Dan gaat het over de Heere van de Heerscharen. Nou, dat is iets wat je angst in kan boezemen en tegelijk ook vertrouwen. Want die legers van Nebukadnezar, die kunnen zich heel wat verbeelden. Maar als je nou aan de kant van de Heere mag staan, dan is de Heere van de Heerscharen van de legermachten jouw beschermer. Hoef je voor Nebukadnezar niet in te zitten. Dus het heeft een hele troostrijke kant. Maar als je nou heult met Nebukadnezar of Egypte of wat voor wereldrijk dan ook, dan heb je alles te vrezen. Maar dan gaat het me vooral om die naam Heere met die vijf hoofdletters. Dat is de naam van God van het verbond. He, daar zit ook het woordje verbond, verbinden, verbinding in. Wij gaan nogal eens uit verbinding. He, we nemen afstand, we knippen het lijntje door naar de Heere met onze zonden. We draaien onze rug naar hem toe. Maar de Heere zegt, mijn volk en ik de Heere. Nou, dat zou toch je hart moeten breken, hè? Soms kunnen opgroeiende jongeren hun ouders wel eens heel veel verdriet doen, hè? Kwetsen, pijnigen. En dat je zegt dat een vader en een moeder boos wordt, begrijpelijk. Maar als ze dan in liefde reageren, dat kan toch je hart breken? Ik heb dit verdiend, maar ik krijg het niet. En zo gaan ze met mij om. Zo ook de Heere met zijn volk. Mijn volk. Ik de Heer. Dan breekt toch je hart. Dan denk je, wat ben ik toch voor een dwaas. Dat ik dit mijn ouders aandoe. Wat zijn we voor dwazen dat we dit de Heer aandoen. Zou het geholpen hebben? Nee. Juda gaat gewoon door op de oude voet. En ja, dan kan het niet anders. Of Gods oordeel zal volgen. De tranen springen toch in je ogen. En je voelt wel aan, dat kan toch niet goed gaan. Dan komt Nebukadnezar weer terug. En zal de stad en de tempel alsnog verwoest worden. Oh, hadden ze maar gelet en geleerd van de ooievaar. Die weet precies hoe laat het is. En die weet toch ook precies waar die heen moet. En gemeente, nu naar ons is die houding van Juda en Jeruzalem. Is dat nou zo vreemd? Hè? We kunnen vanmorgen onze schouders ophalen en we kunnen denken, dwaas, dat ze niet wijzer zijn. Is dat nou zo vreemd wat er daar in Jeruzalem gebeurt? Kijk, allereerst moeten we tegen elkaar zeggen, door de val bij Adam staan wij wel allemaal met onze rug naar God toe. En zijn we afgedwaald. De een verder als de ander, maar allemaal afgedwaald. In die zin is een oproep tot bekering, tot terugkeer naar de Here, voor ieder van ons op zijn plaats. Of je nou in de wereld leeft of in de kerk. Staan we allemaal vanaf onze geboorte met onze rug naar God, is de oproep tot bekering op zijn plaats. Maar ook als je in de kerk, ook als je de Here mag kennen, is die oproep tot bekering steeds weer nodig. Dat gedrag van Juda, is dat nou zo vreemd? Toen ik de preek maakte, toen dacht ik eigenlijk helemaal niet. Want die mechanismen, die patronen die we bij Juda zien, en de inwoners van Jeruzalem en de kerkelijke leiders, die zijn er vandaag nog steeds. Neem nou gewoon heel eenvoudig dat je, natuurlijk, je doet de dingen in het leven niet zomaar. Je denkt erover na. Maar dat je soms achteraf kunt zeggen dat ik zo dom geweest ben. U zult dat ook wel hebben dat als je terugkijkt in je leven, dat je denkt, waarom heb ik dat toen zo gezegd en zo gedaan, dat je later schaamt. Dat je denkt, ik dacht dat ik het goede zei en het goede deed, maar achteraf gezien helemaal niet. Dus dat je zo blind kunt zijn voor het verkeerde wat je doet. Ook al heb je erover nagedacht. Nou, bekend voorbeeld uit de Bijbel, hè, David, Bathseba, overspel. Dan zeggen we tegen elkaar, snap je dat nou? Dat David dat niet door had, dat dat verkeerd was. Dat begrijpt toch iedereen? En dan moet er een profeet Nathan aan te pas komen en die moet een gelijkenis vertellen. En dan heeft David het nog niet door, want dan zegt hij, wie is die man? Laat hem oppakken, in de gevangenis gooien. Ik wil met hem afrekenen, want dat is schandalig. Ja, maar zegt Nathan, dat ben u. Dat bent u. Dat kun je blind zijn, hè? En wat kun je denken dat je goed bezig bent, maar dat je er helemaal naast zit. Nog een stapje verder. Zeiden we al tegen elkaar, hè? Soms hoor je wel eens ergens voor gewaarschuwd. Pas op dat. En de bedoeling van zo'n waarschuwing is van die ander, dat jij alert, waakzaam, extra voorzichtig wordt. Dat je denkt, nou, ik zal ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Extra opletten. Dus een waarschuwing is bedoeld dat je alert wordt, waakzaam. Maar ik weet niet hoe waarschuwingen bij u binnenkomen. Heel veel mensen horen een waarschuwing uit de mond van een ander als gewezen worden op je zwakheid, dat je zomaar, zonder dat je dat weet, ook al word je gewaarschuwd, dat je dat zomaar zou kunnen doen. Wat denkt die ander dan niet? Dat heeft hij helemaal mis. Dat ga ik niet doen. Grote woorden schreeuw je eroverheen. En je zal wel eens bewijzen dat die ander ongelijk heeft gehad. Ook een bekend voorbeeld uit de Bijbel. Petrus, hè? Nota bene door niemand minder als de Heer Jezus gewaarschuwd, Petrus, pas op, voordat je het weet zul je mij verloochenen. Ik? Geen denken aan, misschien die andere discipelen, maar dan hebt u zich in mij vergist. Oh, we weten allemaal wat er gebeurd is. We weten allemaal wat er gebeurd is. Wat liep het wat dat betreft? Die waarschuwing werd in de wind geslagen. Met Petrus slecht af. Nog zo gewaarschuwd. Maar in hoogmoed heeft hij het overschreeuwd. Hij zou wel eens laten merken dat die ander, nota bene de Heer Jezus, ongelijk had. Ach, we weten allemaal wat er gebeurt. Nog een stapje verder. Je kunt soms ook gewaarschuwd worden door de dingen om je heen, hè? Dat er allerlei signalen om je heen zijn, alarmbellen rinkelen, die zouden je wakker moeten laten schrikken. Maar ja, je gaat gewoon op je oude voet door. Je wil er gewoon niet aan. En je wil er gewoon niet van weten. Ook al zijn er om je heen zoveel signalen dat het niet de goede kant op gaat. Toch door. En gemeente, dan kan het nog erger. Dan kan het nog erger dat je weet dat je verkeerd bezig bent. En je denkt, eigenlijk zou ik wel moeten stoppen. En toch doe je het niet. Je weet dat je verkeerd bezig bent en je gaat toch door. Soms kun je dat op catechisatie wel eens hebben met een jongere. Als het gaat, het is misschien een beetje cliché, maar over het uitgaansleven. En dan zeggen ze, ja maar dominee, de Heere God die gunt ons toch ook best een beetje plezier in het leven. Jazeker, de Heere God gunt ons ook als jongeren dat je genieten mag van het leven. Nou, dan mag je toch ook best uitgaan en zo. En dan maken ze soms nog misbruik van bijbelteksten ook. Jazeker, de Heere gunt ons, gunt jongeren zeker plezier in het leven. Maar, wel binnen de kaders van zijn woord en wet. En moeten we allemaal niet zeggen, wat kleeft er veel zonde aan ons. Wat kunnen we blind zijn. Wat kunnen we soms, nou ja, Jeremia zei dat hollende paard zijn. Wat onze ondergang tegemoet gaat. Dat je voelt, ik zit verstrikt in allerlei banden van verslaving. En vroeg of laat moet dat gewoon verkeerd met me aflopen. En je wil er misschien wel mee breken, maar het lukt je niet. Nou, zoek hulp. Ik denk dat we dat vanmorgen wel herkennen, hè. Wie wij, hoe wij in elkaar steken. En dan worden wij vanmorgen gewaarschuwd en opgeroepen om ons te bekeren. Om als we nou een ooievaar ergens in het weiland zien, dat we denken, nou dat beest, dat weet nou precies wanneer die vertrekken moet en ook de route weer terug. Daar moet ik van leren. Dat ik me moet bekeren. En als je zegt, ik kan me niet bekeren, zou de Heere, als je daar nou mee naar de Heere gaat, zou die daar niet in willen voorzien? Ik weet het zeker van wel. En vooral bidden, Heere, bewaar me voor de hoogmoed, dat de waarschuwingen en de signalen om me heen en de tekenen die u geeft, dat ik me daar niet hoogmoedig boven verhef. En daarom zongen we ook Psalm 139, hè, Heere, doorgrond mijn hart en ken mij. En doe me met vaste schreden de weg van de zaligheid betreden. Is er vanmorgen hier iemand die weet, ik ben op de verkeerde weg. Zo kan het niet goed gaan met mij. O, zeker. We hebben dat in een mooi pak. Of een mooie hoed. Of een domineesgewaad of een ouderling of diaken of wie we ook zijn verpakt. Maar de Heere kijkt er doorheen, hoor. En zijn er ook in de wereld om ons heen niet allerlei signalen? Wat is er toch veel onrust in het grote Oekraïne? Honger in Afrika? Onrust in eigen land? We zeiden het in het gebed aan het begin. We leven in een land met allemaal mensen die menen overal recht op te hebben. Klimaat, oh ja, coronavirus, zou ik alweer haast vergeten zijn. Is dat ook niet een Nebukadnezar, die voor de poorten van onze steden, van ons huis, van onze samenleving heeft gelegen? En dat je zegt, gelukkig, die is weer vertrokken, zou het? Roepen we ook niet op allerlei manieren elkaar toe, vrede, vrede. En geen gevaar zou het. Is er ook vrede met God? Laten we letten op de ooievaar. Die de tijd en de route weet waar het veilig is. Waar die overwinteren kan. Want de winter komt, gemeente. De winter komt. En laten we ons, linea recta, naar de Heere en zijn woord op zijn woord richten. Ik moet ineens denken aan de Heer Jezus, hè. Hoe werd hij daar op de Olijfberg ineens overmand door emotie en verdriet. En hij moest zelfs huilen toen hij de stad zag. Och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Dat hele circus daar in Jeruzalem draaide volop door. Maar kregen jullie maar in de gaten hoe laat het was. Er zal binnenkort geen steen op de andere gelaten worden. Maar jullie hebben het allemaal niet gezien. En jullie werden nog zo gewaarschuwd. Ziet u, het is altijd weer datzelfde liedje. De tijd van Jeremia. De tijd van het Nieuwe Testament, de Heer Jezus. Onze tijd. Gewaarschuwd worden, tekenen van de tijden. Maar niet geluisterd, het drong niet tot ons door. We gingen gewoon door, alsof er niks aan de hand was. En daarom dit woord vanmorgen. Is dat ook niet een teken? Een woordteken? En letten wij wat er op de wereld gebeurt? En spreekt de Heer ook niet in ons persoonlijk leven? In Polsbroek. In een tijd van ruim een week, 3 mensen overleden. God roept. Als er zorgen en verdriet zijn in je gezin. God roept. Als je ergens mee bezig bent en er is dat stemmetje binnenin je. Wat tegen je zegt, klopt niet wat je doet, van plan ben. God roept. O, God kan ook op een andere manier roepen, hè, dat je overweldigd wordt door alle zegeningen die je krijgt. Dat je denkt, dat heb ik niet verdiend. Dan roept God ook om hem te erkennen. Dus wat ik wil zeggen is, hoeveel stemmen klinken er niet van de Heere God en ook vanmorgen in de verkondiging. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart, bekeer je. Daar wil de Heer ons hebben aan zijn voeten. Om in de weg van vallen en opstaan. Afdwalen en omkeren. Achter hem aan te gaan. Bij hem en achter hem aan, dat is de beste plaats. Dan mag je namelijk onder zijn hoede verkeren. Dan kun je echt met een gerust hart overwinteren. Want de winter komt, de winter in deze wereld, waarin je als christen steeds meer alleen komt te staan. Waarin de wind je tegen is. Als onze overheid ons misschien dwingt of andere dingen verbiedt. De winter komt. Als je oud wordt en gebrekkig en meer dingen moet inleveren. En je voelt het einde van mijn leven nadert. Ik moet God ontmoeten. De winter komt. Ach, dan ben je toch niet veilig zonder de Heer Jezus. En dat terwijl hij op Golgotha alles in orde heeft gebracht. Wat hem betreft is er om Jezus wil. Voor de grootste van de zondaar. En voor de verst afgedwaalde een weg terug. Zelfs de ooievaar. Die weet zijn vaste, zijn gezette tijden. En dan keert hij ook weer terug. Laten we leren van de ooievaar. Zonder de Heer Jezus gaan we verloren. Voor eeuwig. En dat zal veel verschrikkelijker zijn dan alle aardse oordelen bij elkaar. Maar in hem, geborgen voor tijd en voor eeuwigheid. En als ze dan tegen je zeggen, hoe is het? En je zegt misschien uit gewoonte, alles goed. Dan kun je met recht ook echt zeggen, vanwege de Heer Jezus. Onder zijn hoede is echt alles goed. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 103. En we zingen daarvan het vijfde en ook het zesde vers, waar we zingen over die goede tierenheid, hè, die goedheid, die genade van de Heere. 5 en 6 van Psalm 103. Gemeente, we willen danken en ook bidden voor de langdurig zieke, Als er psychische of lichamelijke problematiek is. Voor de ouderen die graag naar de kerk willen, maar niet meer kunnen. Voor ouders bij het opvoeden van hun opgroeiende kinderen. En we willen ook bidden voor mevrouw van der Spek. Bij haar dochter in Veenendaal is borstkanker geconstateerd. En dat is kwaadaardig, dat is een enorme schok om zo'n boodschap te horen. Maar voor het oog ook goed te behandelen. We bidden voor hen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, zo hebt u ook vanmorgen in de verkondiging uw hand weer uitgestoken. We hebben het gezongen, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En dat komt bij u uit zo'n bewogen hart. U hebt immers ons leven nu en eeuwig op het oog. En daarvoor hebt u de hoogste prijs willen betalen die er te betalen valt en is. Namelijk uw eigen leven. U bent gestorven aan het kruis. En u bent opgestaan uit de dood. En u zegt dat ieder die in mij gelooft zal leven, nu en tot in eeuwigheid. En dan komt u vanmorgen tot ons en dan hield u ons de spiegel voor. En dan moeten we het zeggen, Heere, u hebt gelijk. Wat kunnen wij dwaze mensen zijn, soms zo hoogmoedig, bij hoog en laat, laag beweren dat wij dit zeker niet zullen doen. En blind voor onze eigen zonden en tekortkomingen. Soms zo hard oordelend over een ander. En Heere, dan verootmoedigen wij ons vanmorgen. En we belijden u dat er in ons leven zoveel verkeerd is. Zoveel zonde. Niet alleen wat we doen, maar ook vooral hoe we denken, hoe we in elkaar steken. En we danken u, Heer Jezus, dat u het mogelijk hebt gemaakt dat er weer een weg achter u aan is naar uw koninkrijk. En we bidden u, mogen velen, wij allen, klein en groot, die weg bewandelen, bewaar ons voor dwaalwegen. En als wij toch van u afkeren, roep ons terug achter u aan. U bent zo genadig en zo vergevingsgezind. Wat dat betreft is dat het probleem niet. Maar we bidden u, breek ons hart. We bidden voor alle die langdurig ziek zijn als er psychische problematiek is. Of als ze te maken hebben met lichamelijke klachten. Ontfermt u zich over hen. We bidden voor de ouderen die zo graag naar de kerk hadden willen gaan. Maar dat het niet meer kan. We danken u voor de techniek dat het mogelijk is om de dienst ook thuis mee te luisteren. En zo verbonden te zijn met de gemeente. Maar Heere, wij bidden u. Als daar dan toch ook het gemis is van de ontmoeting met elkaar. Om het zitten in uw huis. Weest u ook thuis en maakt u het ook daar goed. We bidden voor alle ouders. We bidden voor de opgroeiende kinderen, het gaat niet altijd vanzelf. Wat kan het soms botsen? En wat kun je soms als ouders je kinderen in alle liefde de goede weg wijzen? Tenminste wat wij menen dat de goede weg is. In het leven, in de keuzes die ze maken, prioriteiten die ze stellen. Of ook in de dingen van u, Heren, dat vooral. Maar wat kunnen soms jongere opgroeiende kinderen hun eigenzinnig zijn. Heere, geef gebed. Houd u ze vast. Bewaar ze voor afdwalen. Bewaar ze ervoor dat ze vastlopen. En Heere, als er toch zo'n situatie is van gebonden zijn en er niet meer uit kunnen komen. Heere, mogen er dan mensen zijn die op wat voor manier dan ook hulp kunnen bieden. Zo bidden we alle instanties en stichtingen waar ingezet wordt voor mensen met verslavingen. Ontfermt u zich, Heren, en zegent u hen bij het werk dat ze mogen doen. We bidden voor mevrouw van der Spek. Als daar die aangrijpende boodschap is gekomen bij haar dochter, zo'n ernstige, ziekte. Heren, ook wel weer dankbaar dat het te behandelen is. We bidden voor mevrouw van der Spek, voor haar dochter, voor alle die bij haar horen. Zegen de hand van de doktoren, wat er in het ziekenhuis voor haar gedaan kan worden. Mag hun alle vertrouwen op u de Heere zijn. Zo bidden wij u voor elkaar, voor deze wereld waarin zoveel gebeurt. Mogen we de tekenen die er zijn opmerken, de onrust, de haat, de vijandelijkheid. We bidden ook voor de vervolgde en verdrukte kerk. Ontfermt u zich over al die broeders en zusters. En geeft u vrede. En doe vooral uitzien naar uw koninkrijk. Geef standvastigheid en moed om ook in moeilijke omstandigheden uw naam niet te verloochenen. Vergeef, Heere, al het zondige. En gaat u zo met ons mee naar huis. Geef ons een goede zondag verder nog. En ook vanavond, als uw woord verkondigd mag worden, zegent u het, Heere. En verheerlijk zo uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 86. En daarvan het zesde vers. Daar zingen wij of de Heere ons hart wil ombuigen de goede kant op. En dat wij in ons leven de naam van de Heere en de eer van de Heere op het oog mogen hebben. Psalm 86, het zesde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, verhef uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Dat zeker.